Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen ter aarde. Amen. We willen samen gaan zingen van Psalm 21 en daarvan de versen 4 en 5. Hij heeft door God van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. En ook het 5e vers van Psalm 21. Doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 17 van de Heidelberger Catechismus. We noemen u zondag 17 en zingen in aansluiting daarop van Psalm 118 het 11e vers, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was in plaats ontzegd is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Psalm 118, vers 11. Nadat wij ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Al dus, wat nut ons de opstanding van Christus? En dan luidt het antwoord ten eerste. Heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen? Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood voor ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Amen. De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 24, en we lezen de versen 1 tot en met 12. Lucas 24, vanaf vers 1 tot en met vers 12. En op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf en brachten de specerijen mee die ze gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewendeld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden ze het lichaam van de Heere Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren. Zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaad. En toen ze zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was? De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtten zij dit alles aan de 11 discipelen en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen die bij hem waren, die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraat. En ze geloofden hen niet. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf. En toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt in de versen 4 tot en met 8. 4 tot en met 8. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen ze zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was? De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden. Tot zover. Bidden wij samen de Heere om zijn zegen. Heer, u roept uw gemeente voor de tweede maal samen in uw huis om samen het wonder van uw opstanding te gedenken. 7 weken lang hebben wij u gevolgd op uw lijdensweg. We hebben gehoord wat het u gekost heeft om u een bruid te verwerven. Een bruid die zwart is in haarzelf, maar die door het geloof nochtans lieflijk mag zijn in uw oog. En dat alles omwille van dit heilsoffer dat door u, o Heer Jezus Christus, gebracht is geworden. Heel uw leven heeft gestaan in het teken om dat offer te brengen. En wat hebt u daartoe veel willen geven? Ja, alles. Alles wat er te geven was. U gaf uzelf naar lichaam en naar ziel beide. En u hebt de pers, zoals uw woord dat vertolkt, alleen getreden. Ten slotte was er niemand die bij u bleef van uw kerk. Ze zijn allen gevlucht. En ten laatste werd u ook van uw hemelse Vader verlaten. En dat alles moest zo geschieden. En u hebt zodoende de beker die de Vader u op handen heeft gegeven, leeggedronken tot de laatste druppel toe. En pas toen dat gebeurd was, klonk het van uw lippen: het is volbracht. Het doel is bereikt. En dat alles deed u om de vreugde die u was voorgesteld. Hebt u het kruis gedragen, de schande veracht. En pas toen gaf u de geest terug in de handen van uw hemelse Vader. En werd u begraven. O, niet door uw discipelen, maar door leden van het Sanhedrin. En zij hebben u een koninklijke begrafenis gegeven, in fijn lijnwaad gewikkeld, met de duurste specerijen, opdat u ten derde dagen naar uw eigen woord zou verrijzen uit het graf. En daar stond u als de overwinnaar op de dood en de zonde en het graf en de duivel. Gij, Heere, alleen gij zijt verwinnaar in de strijd. En dat alles om uw volk de zegen te geven. En ook dat hebt u voor uw rekening genomen, Heere, want uw kerk was eigenlijk nergens meer. Er was geen geloof meer, er was geen hoop meer. Alleen nog liefde. En Heere, de liefde dreef uw kerk ook naar u uit. Maar gelukkig dat u voor hen had gebeden, dat hun geloof niet zou ophouden. O, dat geloof mocht weer terugkomen in de ontmoeting met u, na de opstanding uit de doden. En Heere, we mogen er vanmiddag van horen. En ach, hoe ingezonken kan ook ons geloofsleven zijn door allerlei omstandigheden. En het is, als het wel beschouwen, ook nog te begrijpen ook. Maar wat heerlijk dan, dat u te midden van al die nood en dood, waarin wij soms leven, nochtans betoont dezelfde te zijn gebleven. Dat woorden die u eenmaal tot ons hebt gesproken, vast en onverbroken blijken te zijn. Want er zal geen woord van u ledig ter aarde vallen. Heere, zegen ons in de bediening der verzoening vanmiddag. En dat zowel in het spreken als in het luisteren. Hier als uw gemeente in uw huis verzameld, maar ook uw gemeente die thuis is met ons verbonden. Of wellicht later de prediking nog mag horen. Maak het wel. Schenk ons de hulp van uw geest, opdat die ons leidt. Heere, laat het zijn tot uw eer en tot zegen van jong en oud. We bidden het u om Jezus wil. Amen. De kerkraad heeft de volgende mededelingen voor u. De volgende vier personen hebben aangegeven in het midden der gemeente openbare belijdenis des geloofs te willen afleggen. Jan Daniel Laurits Benoit van Boven, roepnaam Daan. Dr. Blokerstraat 16 te Voorburg. Jacob Thomas Kopolse, roepnaam Taco. Suriname staat 7a in Delft. Johanna Cornelia Dekker, roepnaam Joline, Kapellaan 58 te Den Hoorn. En Jan Anthony van der Ende, roepnaam Jan, Willem de Zwijger staat 5 in Delft. Aanstaande woensdagavond 4 april zullen ze met de vertegenwoordiging van de kerkraad onder leiding van dominee Liefting een gesprek hebben over motivatie en inhoud van hun geloof. De kerkdienst waarin ze belijdenis zullen doen is vastgesteld op zondagmorgen 15 april in de Oude Kerk. En voorganger is dan dominee Liefting. De kerkraad beveelt de aanstaande nieuwe lidmaten hartelijk aan in uw meeleven en in uw persoonlijke voorbeden. Morgenochtend, op tweede paasdag, is iedereen hartelijk welkom in de dienst die geleid wordt door dominee L. Wuursleger uit Wijk bij Duurstede. In het bijzonder verwelkomen wij onze gasten uit de Matthäuswijk. Deze dienst begint een half uur eerder dan gebruikelijk, om 9:30, en wordt gehouden in de Oude Kerk. Dit alles zou de Heer willen beleven. De collecten, die hebben als bestemming in de eerste rondgang de diaconie, in de tweede rondgang de paascollecte ten behoeve van het plaatselijk jeugdwerk. Bij de uitgang treft u nog de GZP collectebusjes aan voor het werk van dominee Vogelaar in Sulawesi. Tot zover de mededeling. We willen nu samen gaan zingen van Psalm 138. En daarvan de versen 4, 2 en 3. We beginnen dus Psalm 138 met het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En daarna de versen 2 en 3. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. En tenslotte het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd. Het zijn de versen 4, 2 en 3 van Psalm 138. Gemeente, het sterven van Jezus heeft heel wat teweeg gebracht. Mannen en vrouwen zijn volledig verlamd in hun geloofsleven. De dichter van Psalm 27 zingt: zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn hulp, mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Nou, dat is hier aan de hand. Er is geen geloof meer. De vlam is gedoofd. Misschien onder het as nog wat smeulerij, maar verder is er niks meer te bespeuren. Want om de diepte van onze tekstwoorden te beseffen, is het toch wel nodig dat we enigszins begrijpen wat deze mensen meemaken. Jezus had het gezegd: ik zal u geen wezen laten. En kijk nou eens, hun meester is gestorven. Ze zijn als wezen achtergebleven. Hun Heere, Jezus Christus, hij was hun alles. Ze hadden alles voor hem verlaten, nietwaar? Omdat ze heilig geloofden dat hij de lang verwachte Messias was, die zijn koninkrijk hier en nu zou oprichten. Hoe heerlijk hadden ze het beleden: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Zo nabij leven met Jezus gekend hebben. Vast geloven dat hij hier zou regeren. En dan is hij niet meer. Gestorven. Dat is zo radicaal, net zo goed als wij een dode naar de begraafplaats brengen. En dan nemen we definitief afscheid. Zo beleven we dat ook. Als we bij het graf vandaan lopen, dan is het over. Dan leeft hij of zij alleen nog voort in onze herinnering. Je kunt hier gerust begrijpen dat Psalm 42 ook hun psalm is geweest. Mijn spijzen, mijn tranen zijn mij tot spijzen, dag en nacht. Omdat ze de ganse dag tegen mij zeggen: waar is uw God? Jezus had ooit eens tegen zijn discipelen gezegd, toen velen er waren die hem verlieten, die te lang hadden gezien dat hij het niet was die ze verwachten: wilt gij lieden ook niet weggaan? En toen hadden ze gezegd: tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van eeuwig leven. Maar nou kunnen ze nergens meer naartoe. En ze kunnen naar niemand meer toe, want hij is er niet meer. En die woorden van eeuwig leven, die bleken dan maximaal zeggingskracht te hebben gehad voor 3 jaar en verder niet. Nou is die mond voor altijd gesloten. Geen woorden meer van de lippen van Jezus. Alles als herinnering. Nou, dat maakt nou hun intense verdriet uit, hun absolute vertwijfeling. En iedereen dood maar rond in zijn eigen onzegbare nood. De een verwerkt het zus en de ander verwerkt het zo. De vrouwen, gevoelig als ze zijn, hebben eerst nog op de dag van de begrafenis bij het graf gezeten, totdat de Sabbat aanbrak en toen zijn ze weggegaan. En nu op de eerste dag van de week zijn ze al vroeg op pad gegaan om het lijk van Jezus van specerij te voorzien, om het bederf tegen te gaan. En de mannen hebben zich ergens in Jeruzalem verschanst achter gesloten deuren uit vrees voor de Joden. En Thomas, die is helemaal nergens te vinden. Die is zoek. Met een enkel woord samengevat kunnen we van al die mensen zeggen wat de Emmausgangers later zullen zeggen: wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Maar die hoop is tevergeefs geweest. We hebben ons in hem vergist. Geen geloof, geen hoop meer. Maar de liefde was er nog steeds. Die was ook zo intens, nietwaar? En vandaar dat die vrouwen 's ochtends vroeg al met hun specerijen naar het graf gaan, solidair in hun gemis. Alles spreekt van de dood. De blijken van hun liefde zijn verpakt in wat geurige kruiden die bestemd zijn voor een lijk. Geen geloof en geen hoop. En misschien zitten er zulke tobbers ook al in de kerk vanmiddag. Dat zou kunnen. Wat betekent Pasen nou voor ons? Laat ik maar teruggaan. Wat heeft de lijdenstijd nou voor ons betekend? Hoeveel keer zal er in de lijdenstijd er niet van Gods wegen op aangedrongen zijn om op het Lam van God te zien? En die bekende woorden, ziet het Lam Gods. Johannes de Doper sprak ze toen Jezus naar hem toe kwam bij de Jordaan om door hem gedoopt te worden. En de andere dag heeft hij hem nog een keer zo aangewezen. Ziet het Lam van God. De eerste dag reageerden zijn discipelen er niet op. De tweede dag raakten die twee discipelen aan Jezus kwijt. Die mochten inderdaad op Jezus zien. En dan komt het tot een volgen van hem. Nou, is dat nou zo in ons leven geworden? Nog niet. Leven we nog steeds, zoals we dat dan zeggen, voor eigen rekening? Zonder God ten diepste en zonder hoop in de wereld. En dat terwijl de gezanten van Christus wegen, keer op keer, smeekt alsof God door ons bidt. Laat je toch met God verzoenen. Nou, en misschien wel moedeloos. Van ja, maar ik kan toch uit mezelf niet geloven. En ik zit al zo lang in de kerk. En er is nooit verandering in mijn leven gekomen. Hoe moet hier verandering in komen? In deze toestand, zoals we hem zojuist hebben geschetst. Kan het erger? Als je geloofd hebt dat Jezus de Christus is. En dat geloof is er niet meer. Je hebt je vergist in hem. Nou, ik denk dat we er allemaal het hoogste belang bij hebben, wie we ook zijn, om te luisteren. Om ons zalig te luisteren. Want daartoe wordt het woord Gods gepredikt. Ook onder deze omstandigheden. Een woord voor iedereen vanmiddag. Kalbrugge die zegt dit. Kom, zegt hij. Laat nu je hoofd eens niet zo moedeloos hangen. Maar werp met mij een blik in het evangelie. Dan zult ge zien wie de Heere lief heeft en wie hij haat. En hoe het met hen gesteld is die in de opstanding der doden geloven. Als eerste, als die vrouwen bij het graf komen, dan blijkt de steen afgewenteld te zijn. Ik heb begrepen dat u daar vanmorgen al een preek over gehoord hebt. Maar ze hebben erover ingezeten. Dus dat moet op zichzelf al een bijzondere ontdekking geweest zijn, dat die steen gewoon afgewenteld was. Terwijl ze tegen elkaar gezegd hadden, wie zal ons de steen doen afwentelen? Om bij een dode Jezus te komen, moet eerst de steen weg. Maar wat blijkt, dat probleem is door de Heere zelf al opgelost. Dus dat is al geen probleem weer. Je hoort ze er ook niet meer over. Het gaat hen tenslotte niet om de steen, maar om de Heere Jezus. En dat wil ik toch wel onderstrepen, ook nu. Om wie is het ons nou te doen? Gaat het ons om Jezus? In een andere evangelie zeggen de engelen tegen de vrouwen, vrees niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus. Dat is bij de Heere bekend hoor, als het bij u, bij jou en bij mij om hem begonnen is. Ook vanmiddag. Nou, ze gaan direct het graf in. Maar, ja, de ontdekking die ze dan doen, die grijpt wel buiten gewoon diep in. Want wat blijkt nou? Ze zoeken Jezus. En God weet er vanaf. Maar hij is er niet. Wat een confrontatie moet dat geweest zijn. Dat je daar in een leeg graf kijkt. Er staat dat ze in twijfel zijn. Letterlijk staat er in het Grieks dat ze er niet meer doorheen zien. Ze hebben al zoveel te verstouwen gehad. En nou komt er dit nog eens bij. De ene smart staat het zich op de andere smart. En dan ineens in onze tekst. Zie, dat wil zeggen, nou gaat er iets anders gebeuren. Heel plotseling. Het overkomt zelfs een donderslag bij heldere hemel. Want zie, ja, waar moeten we dan op zien? Nou, twee mannen in blinkende kleren staan erin. Bliksemende gewaden staat er letterlijk. Ja, maar dat is nou precies nog meer narigheid. Want er staat dat ze zeer bevreesd worden. En vol vrees wenden ze zich het aangezicht van die mannen in blinkende kleding af. En ze buigen, zo lezen, met hun aangezichten naar de aarde. En terwijl ze zich zo afgewend hebben van die blinkende mannen en naar de grond kijken met elkaar, dan klinkt het: wat zoekt gij de levende bij de doden? Dat is een vraag waar een bestraffing in ligt en waar tegelijkertijd ook hoop in ligt. Want er wordt hier gezegd: wat zoekt ge de levende? En u weet, ze zochten een dode. Ze zochten een dode Jezus. Het bewijs, kijk maar naar de specerij die ze bij zich hadden. Letterlijk de dood in de pot. Dat was de bedoeling. En dan nu dit te horen. Wat zoekt gij de levende? O, hij was voor hen immers altijd de levende geweest. Hij was degene die hun dat nieuwe leven had geschonken, waardoor ze zoveel van de Heere Jezus Christus zijn gaan houden. Hij had het zelf gezegd en ze hebben het uit zijn mond gehoord: ik ben het brood van het leven. Hij was het hemelse manna. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zijn zij gestorven. Maar wie van dit brood zal eten dat ik hem geven zal, die zal niet sterven in der eeuwigheid. Levensbron, dat is hij. Bij u hier is de levensbron. En dan erbij, zijn woorden waren geest en leven. Levenskrachtig ook. Ja, hij was ten diepste het leven zelf. Paulus die zegt later ook zo prachtig in een van zijn brieven: Christus die ons leven is. Maar Jezus heeft het ook zelf zo verwoord: ik ben de weg, zegt hij, de waarheid en het leven. Nou, wat zoekt ge de levende? En dan bij de doden. Hoe kun je niet de levende zoeken bij de doden? Bij hem die het leed, hem zoeken. Als bij de dode die zelf het leven is en het leven geeft. Een bestraffing dus. Maar tegelijkertijd willen deze woorden als het ware weer nieuw leven brengen in het hart en leven van deze vrouwen. Het geloof was dood. Het leefde niet meer. De hoop was dood. Leefde niet meer. Ze werden alleen nog gedreven door de liefde. En nu willen deze woorden: wat zoekt gij de levende bij de doden, en als het ware bij die geestelijke doodstaat oprichten. Wat zoekt gij de levende
bij de doden. En zo gaan deze twee engelen, want dat waren het, deze vrouwen voorbereiden op het heerlijke opstandingsevangelie. Hun harten, nu nog door de dood verstijfd, zullen door deze woorden ontvankelijk gemaakt worden voor de woorden die nu van Christus wegen gesproken gaan worden. Want, nadat, laten we dit zeggen, dit verwijt, wat zoeken de levende bij de doden geklonken heeft, zetten deze twee Gods gezanten, die hemelboden, de bazuin van het paarsevangelie aan de mond. En ze zeggen tegen deze vrouwen: Hij is hier niet. Hij is opgewekt. Of hij is opgestaan. Wat een boodschap. Dat is een boodschap die door deze vrouwen niet te verwerken is. En nou gaan deze engelen als gezanten van God de Vader. De engelen gaan de vrouwen er een handje bij helpen. En dan zeggen ze: Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. Zo'n woord wil die vrouwen voorbereiden op de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Ach, je zou zeggen, hoe moet je nou toch hier doorheen breken door zo'n situatie? Nou, het gaat gebeuren. Maar als je de omstandigheden op een rijtje zet, dan zeg je, het lijkt ons een onbegonnen zaak. Als je nou toch naar het graf gaat om een dode Jezus te zalven, en je komt dan ook nog eens een keer bij een leeg graf, en je hoort daar mannen in blinkende kleding spreken: Hij is hier niet. Hoe ga je dat nu doorbreken, zodat er plaats komt voor die boodschap in de harten van deze vrouwen? Nou, dan blijkt er maar één middel. En dat is het woord. En dat zien we hier en dat horen we hier gebeuren. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. Hij gaat terug, of zij, moet ik zeggen, die engelen gaan teruggrijpen naar de tijd dat ze nog in die volle gelovige gemeenschap met Christus mochten omgaan. Weet je nog hoe die met jullie sprak? Oh, dan wordt het verleden levend gemaakt door de woorden van deze engelen. En wat heeft hij dan tegen je gezegd? Nou, dit: de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen wederom opstaan. Prachtig om te horen hoe hier engelen gewoon citeren uit Lucas 9. Dat is nou de opdracht die ze van de hemelse Vader hebben meegekregen. Nou ga je die vrouwen onderwijzen uit dat wat Jezus gezegd heeft. Zo ziet u wel dat er geen woord van Jezus ledig ter aarde valt. Ze worden hier exact herinnerd aan dat wat door Jezus in Lucas 9 gesproken heeft. De hemel heeft het getuigenis van Jezus feilloos geregistreerd om het nu te laten klinken. De woorden van Christus werden ook toen niet te vergeefs gesproken. Ook al leek het er wel op, maar ze zullen nu dus door de Geest gebruikt worden. In datzelfde Lucas 9, waar deze woorden aan herinneren, daar staat ook dit. Als Jezus dat gezegd heeft: maar zij verstonden dit woord niet, en het was voor hen verborgen, alsof dat ze het niet begrepen, en ze vreesden van dit woord hem te vragen. Dus als Jezus in alle openheid spreekt over het feit dat hij overgeleverd zal worden door de mensen, en dat hij gekruisigd zal worden, en dat hij ten derde dagen wederom opstaat, dan verstaan ze er niks van. En ze begrijpen er niks van. En ze durven er ook geen vragen over te stellen. Nou, En nu komen deze woorden notabene terug uit de hemel. Ze krijgen die woorden als het ware als het brood van het leven opgediend in het lege graf door twee gezanten rechtstreeks van God gezonden tot deze vrouwen. Wat een onderwijs. Kerk in het lege graf van Jezus. Omdat zij die woorden gelovig zouden mogen aannemen. En kijk nou eens wat er in onze tekst staat. En ze herinnerden zich deze woorden. In de gewone Statenvertaling staat: en ze werden deze woorden indachtig. En dan denkt u net als ik aan indachtig makende genade. Dat is wat hier gebeurt. Gedenk het woord. Herinner je daar toch aan. Dat hij tot u gesproken heeft. En dan krijgen ze die woorden aangereikt. Ze hoeven het in die zin nog niet eens zichzelf te herinneren. Maar ze krijgen het in hun herinnering aangegeven. Door de Heilige Geest. En nu slaat de vonk van het paasevangelie over zijn woorden, zijn geest en leven. En dat heeft ook ons vanmiddag heel wat te zeggen. Want wat merken we hier nou? Jezus is er niet, hè? Ze ontmoeten Jezus hier niet. Dat zal er nog wel van komen, hij zal aan hen verschijnen. Nee, zij gaan naar Jezus toe, maar Jezus is er niet. En wat krijgen ze nou uit de hemel aangereikt om het paasevangelie te geloven? Woorden die door Jezus in Galilea gesproken zijn. Het woord krijgen ze. En dat is nou precies wat wij ook krijgen. Wij zullen Jezus hier niet een levende lijf van ontmoeten, tenzij dat we hem straks op de wolken van de hemel zien terugkomen. Zou kunnen. Dan zien we zoals hij is. Maar nu mogen we doen. En wat een genade. Dat zien we hier ook, wat een genade. Dan mogen we doen net als deze vrouw. Met de Christus der Schrift. Zoals hij zich in zijn woorden laat horen. En zoals hij zich in zijn woorden laat zien. Hij openbaart zich immers voor onze ogen en oren. En dan moet je zien, alles wat hier nou aan de hand is, dat valt weg. En die vrouwen hebben het druk gehad met specerijen. Bedenk nou voor jezelf maar waar je het allemaal druk mee kan hebben. Hier met specerijen, op zichzelf natuurlijk niks verkeerds aan. Maar het voegt niks toe. Druk over die grafsteen. Ook begrijpelijk. En dan dat lege graf. Ja, dat is ook wat geweest. En dan die heftige schrik van die blinkende mannen. En kijk nou eens waar het uiteindelijk toe leidt. Met alles wat ze zien of niet zien. Missen en niet missen. Denken of niet denken. Voelen of niet voelen. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Ja, maar hoe weet ik dat dan? Nou, wel een heel eenvoudig. Denk nou terug aan die woorden die hij tot jullie gesproken heeft. Toen jullie met hem waren in Galilea. Dat hij overgeleverd zou worden om gekruisigd te worden. En ten derde dagen weer opstaan. Nou. Gedenk aan de woorden die tot u gesproken zijn. Zo gaat het nou altijd toe in de kerk. Altijd. Niet alleen met Pasen. Wat gebeurt er met kerst? Dan wordt toch het woord vervuld. Denk aan die heerlijke woorden van Micha. O, gij Bethlehem Ephrata. Zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Gedenk aan de woorden die de Heere gesproken heeft Oh, dan zie je het. Dan zie je het. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Amen, God is het hier. Zo konden we toch maar alleen kerst vieren. Omdat we zijn geboren kind, het kind van de belofte hebben omhelst. En hoe was het op Goede Vrijdag? Als je hem daar dan ziet hangen, dan zeg je toch, hij is om onze overtredingen verwond. Gedenk aan de woorden die er door de Heere gesproken zijn. Ja, kijk maar goed. Hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striem is ons genezing geworden. Dan gaat het toch ook weer op dezelfde wijze. Het geloven van dat wat de Heere gezegd heeft. Immers zonder geloof is het onmogelijk de Heere te behagen. En met Pasen dan? Nou, dat heb je toch net gehoord? Gedenk de woorden die hij zelf tot u gesproken heeft. En de hemelvaart. Toch niet anders? Gedenk het woord dat hij gesproken heeft. God vaart voor het oog. Met gejuich. Omhoog, je ziet het gebeuren. Daar gaat hij. En een wolk nam hem weg. Voor hun oog. Schel bazuin geluid. Galmt Gods glorie uit. Ja, gedenk het woord. En Pinksteren dan? Ja, ook weer gedenk het woord dat hij tot u gesproken heeft. Wat zegt Petrus als die vol is van de Heilige Geest? Dit is het wat de profeet Joël tot u gesproken heeft. Ik zal van mijn geest uitstorten op alle vlees. Gedenk aan het woord. En waar dat nou geloofd werd. Oh, daar mochten ze in die heerlijke gave van de Heilige Geest delen. En de wederkomst dan? Ja, eigenlijk weer precies hetzelfde. Gedenk het woord dat door de Heer is gesproken. Dan hoor ik de psalmdichter zingen van Psalm 98. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. De Heere gesproken. O, zo zien we dat dat woord alleen maar overblijft. Prachtig. Verwoord ook in de schrift. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. O, mijnde, wat heerlijk, hè, als je dan, net als deze vrouwen, indachtig makende genade krijgt. Wordt u of het wordt jij ook nog wel eens herinnerd aan de dingen die de Heere tot u gesproken heeft in uw leven? O, wat is dat rijk als dat mag gebeuren onder de prediking. Woorden die zoveel betekend hebben in je geestelijk leven. Dat die weer bij vernieuwing mogen gaan leven. En soms nog met veel meer diepte. Als dat je het eerder beleefd hebt. Toen deze vrouwen de woorden van Jezus hoorden, wordt er in alle eerlijkheid gezegd dat ze het niet verstonden. Dat ze het niet begrepen. Ja, dat ze hem er zelfs niet om durfden vragen. En kijk nou eens. Nou is het toch een God die mildelijk geeft en niet verwijt. Nou gaat hij de volle buit van dat huilenis geven. Ach, die engelen mogen hier uitdeler zijn van de menigerlei genade Gods. Dan zijn ze hier met zalf gekomen, balsem gekomen, om een dode Jezus te beschermen tegen het verderf. En dan moet je eens kijken, Jezus is er niet meer. Want mijn heilige zal geen verderving zien, dat heeft de Heer ook al gesproken, nietwaar? Zou hij het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken? En in plaats dat ze nou zelf iets moeten doen aan dat dode lichaam van Jezus, wordt hier bij wijze van spreken hun ziel vervuld met de balsem van de Heilige Geest. Hun gewonde ziel wordt hier door de geneeskrachtige balsem van Gods Geest genezen. O, nu gaan die woorden voor hen leven. Ze worden die woorden indachtig. Nu wordt het geheimenis voor hen geopenbaard. Alles wat van Jezus gezegd is geworden. Nu zien ze het, nu horen ze het. En nu geloven ze het, want daar gaat het tenslotte om. Zijn vervuld geworden. Hij is inderdaad opgestaan. Vandaar dat dat graf leeg is. Vandaar dat hier die engelen in blinkende kleding aanwezig zijn. Van Gods wegen. En wat zie je dan? Dan blijven die vrouwen geen moment langer bij dat graf als nodig is. Nee, ze willen hun boodschap kwijt. Ze weten dat daar in Jeruzalem al die broeders bij elkaar zitten. In ongeloof. En in verdriet en in ellende. En in vrees voor de Joden. Ze moeten het zo gauw mogelijk weten. Oh, ik zie dat zomaar voor me gebeuren. Hè. Dat kan toch zelf ook in je eigen leven zo zijn. Dat je zo vol mag zijn van de Heer. Dat je dat aan een ander wil vertellen. Dat je het kwijt wil. Dat je het wil delen. Nou, dat is wat hier gebeurt. En ze gaan naar Jeruzalem toe. En toen ze teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze dit alles aan de 11 discipelen en aan alle anderen. En weet je wat er dan gebeurt? Dan kunnen ze het niet kwijt. Want dat staat er. En hun woorden leken hun kletspraat. En ze geloofden hen niet. Ja, ach, we weten dat Jezus zelf er aan te pas moest komen. Moest in het midden van zijn discipelen verschijnen. Die vrouwen konden zo goed niet van de Heer Jezus spreken. Of het had geen uitwerking, geen effect. Kun je wel nagaan hoe groot de benauwdheid van die broeders is geweest. Maar tegelijkertijd ook, wat moet dat voor die vrouwen geweest zijn? Misschien bent u ook wel eens op zo'n manier stuk gelopen. Dat je iets wilde vertellen over de Heer tegen een ander kind van God. En dat je merkte dat er geen antenne voor was. Hoe teleurstellend is dat? Dat doet echt pijn. Dat doet echt zeer. Dan kun je deze vrouwen ook wel begrijpen. Wat het voor hen geweest moet zijn. Dat daar nu geen opmerking was. Want u kunt met mij wel toch wel begrijpen dat die vrouwen zeer enthousiast geweest zijn. Die zijn dan niet bedremmeld binnengekomen. Bedremmeld binnengekomen, maar ja, vol enthousiast. Hebben ze dat willen delen? Oh, luister eens, wat wij gezien hebben. En dan komt dat verhaal. Kletspraat. O, gelukkige gemeente. Dat hij is opgestaan. Want daar ging het tenslotte om. En die vrouwen hebben het geloofd. O, dan mogen we toch zien wat dat betekent. Dat hij is opgestaan van de doden.
Dat hebben we ook beleden, nietwaar, met zondag 17. En dan vind ik het ook zo mooi dat al die heilsfeiten in de Heidelberger Catechismus naar ons toegebracht worden. En dan wordt er altijd gevraagd, en wat voor voordeel heb jij daar nou van? Dat hele persoonlijke, hier ook weer. Wat nut ons nou die opstanding? He, want daar gaat het toch om. Wat heb ik eraan? Dat Jezus uit de dood is verrezen. Nou, ten eerste staat er dan zo mooi, heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Dat is wat. Dat als wij in de Here sterven, de dood geen bezoldiging meer is voor de zonde. Nee, dat loon op de zonde heeft hij betaald. Volkomen. Zodat de dood voor een kind van God, hoe klein ook, hoe schroomvallig misschien ook, maar toch. Die dood betekent een doorgang tot het eeuwige leven. En wat heb ik er nou hier in dit leven aan? Wel, die gerechtigheid die door Christus is verworven, door zijn volmaakte gehoorzaamheid en door de straf op de zonde te dragen, de toren van God te blussen, door zijn volkomen offer, geeft hij die gerechtigheid die hij verworven heeft aan een wederhorig troost. Want Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren. Hij stierf niet voor mensen die bekeerd waren. Of die naar hem vroegen of naar hem zochten. Nee, hij stierf voor zondaren. Zo lief had hij zondaars. Dat hij voor hen stierf. Genade bij God. Door zijn zoenbloed verwierf. En dan ook. Die gerechtigheid die redt van de dood wordt door hem geschonken. Luther spreekt over een zalige ruil. Hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. En ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Dat is niet alleen die nieuwe geboorte die uit God is. Waardoor de zonde mij de dood worden en Christus mijn leven wordt. Dat is ook dat nieuwe leven. Dat uit die wedergeboorte voortvloeit. Laten we zeggen, de wedergeboorte uit de engeren, in engere zin noemen we dat dan theologisch. Dat is dat moment dat wij van dood levend gemaakt worden. Maar dan ook de wedergeboorte in bredere zin. Dat hele leven. Met de Here. En bij de Here. Vanuit diezelfde opstandingskracht. En dan is die opstanding van Christus ten derde ook nog een zeker pand van onze zalige opstanding. En ons lichaam wordt daar straks gezaaid in oneer. En het wordt opgewekt in eer en heerlijkheid. En daar is hij de eersteling van geworden. Zo zeker als hij uit dat graf is verrezen, zo zeker zullen al die in hem geloven ook uit het graf verrijzen. Tot verheerlijking van Christus. Ja, zullen wij in zijnzelfde heerlijkheid delen en al degenen die zijn verschijning, dat is zijn wederkomst, niet hebben lief gehad. O, die zullen opstaan tot een eeuwige afgrijzing. Daar moeten we toch niet aan denken. En dat wij wel zo genodigd zijn. En zo vele malen geroepen zijn. Om de toevlucht te nemen tot deze Christus. O, kan die liefdegeur die dan nu verspreid wordt vanuit dat lege graf niet ons tot liefde nopen? Noopt dat dan niet tot nieuw leven? En dan mag diezelfde liefde ook ons leven onderhouden. Christus die ons leven is. En dat tenslotte, gemeente. Hij is opgevaren, dat weet u, in de hemel der heerlijkheid. En dan openbaart hij zich aan zijn kerk. Als Johannes is op Patmos, dan weet u, dan ziet Johannes Jezus in zijn heerlijkheid. En dan valt hij als dood aan zijn voeten en dan wordt hij door Jezus zelf opgericht. En dan zegt Jezus: vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. En dan zo mooi. En die leeft. De levende Christus. In de hemel bij zijn Vader. En dan zegt hij zelf: ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. En met dat woord mogen we doen. Ook vanmiddag. En gedenk dan aan het woord gesproken tot u krijgt, waarop gij mijn verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Amen. Zingen wij Psalm 119, vers 25. 119, vers 25. Laat ons danken en bidden. Heren, wij danken u voor deze Paaszondag. Oh, wat een heerlijke dag. Een leeg graf. Het graf overwonnen, de dood overwonnen, de zonde. Satan de kop vermorzelt. Het is volbracht. En de opstanding uit de dood is alleen maar een bevestiging dat dat heilswerk volkomen was. Nu kan de gerechtigheid door u, o Heer Jezus Christus, verworven op grond van uw offer uitgedeeld worden aan verloren zondaren. Vijanden worden met God verzoend door de dood van zijn zoon. En Heer, nu bent u niet alleen als mens gestorven en als mens opgestaan uit de doden, maar krachtens uw Godheid bent u ook bij macht om dat heilswerk nu een plaats te geven in onze harten. Omdat die gerechtigheid van u de mijne zal zijn. Want dan komt dat toch op dat persoonlijke geloof aan. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Al daartoe is het toch ook Pinkster geworden. Omdat die geest die het uit Christus neemt. Het ons zou verkondigen. Ach, en dan mocht dat ook vanmiddag gebeuren, Heer. Met geen ander doel dan dat dat woord, net als door bij deze vrouwen, in geloof zou worden ontvangen. En wat een wonder is dat. Want de discipelen wilden er niks van weten. O, zo kan het toch ook bij ons zijn. Dat we dat heerlijke paasevangelie wel gehoord hebben en toch, we gaan er weer aan voorbij. Alsof we er geen boodschap aan zouden hebben. O God, bewaar er ons voor. En gelukkig is er nog een tweede paasdag. O heerlijk, als we dan weer in uw huis mogen zitten. En laat ons maar heilbegeerig uitzien naar uw komst, want die is het die alleen ons heil zal volmaken. Heere, wij danken u voor wat u gaf. Vergeef ook de korten die er waren in het spreken en in het luisteren. Wij bidden u voor uw kerk, wereldwijd. Alle werk van zending en evangelisatie bevelen we van harte. O, dat paasevangelie is vandaag door miljoenen gehoord. En ongetwijfeld is uw koninkrijk ook weer uitgebreid geworden. Hoe en waar, u weet het zelf, Heer, het beste. En u kwam tot ons met uw woord. Zoals dat zo tot zoveel miljoenen vandaag is gekomen. En geeft dat het ook in Delft zijn heilzame werking heeft gedaan. We mogen u bidden voor uw volk Israël. O, het is weer wereldnieuws. Wat een moeite, wat een zorg. Belaagd van alle kanten. Miskend door heel de wereld. Maar gelukkig. Een volk dat bij u uitverkoren is en dierbaar. En daarom bevelen wij haar aan u. Dat volkje Jacobs en dat wormpje Israëls. Heer, ontferm u in en door Jezus Christus over haar. Opdat ook zij mogen herkennen dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Heer, gedenk alle nood en dood in deze wereld die in boze ligt. O, gelukkig dat uw woord een woord is dat vol is van verwachting en van toekomst. Als wij blijven zien op de omstandigheden, en zo is het alle eeuwen door al geweest, dan is er geen moed en geen kracht. Maar welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. En een ieder van hem zal verschijnen voor God in Sion. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 99. En daarvan het 7e en het 8e vers. Gij met hen begaan. En ook het 8e vers geeft dan eeuwig Heer onze God en Heer. De versen 7 en 8 van Psalm 99. Gemeente gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.